einde van het boek.
Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Bende van het Boek. Vandaag zitten we opnieuw boven de boekenwinkel Theoria. Of ja, het is eigenlijk deel van de boekenwinkel.
Het is eigenlijk een boekenhuis, Theoria.
Boekenhuis, excuseer.
Het is oké. Okay. Ze gaan het ons vergeven.
Oké. Okay.
Ja, we zijn hier weer in de gastvrije omgeving van boekenhuis Theoria. Het ademt hier boeken, dus dat is wel leuk.
Als je iets hoort op de achtergrond...
Het is een boek.
Oeps.
Ik ben aan het lezen in... het derde boek van de Nevermore-reeks van Morgan Crow. Yeah. En daarin zijn ze op een bepaald moment ook in een bibliotheek. Maar het is een beetje een levende bibliotheek en er ontsnappen heel veel dingen uit de boeken. Dus het is grappig dat je zegt, van als je iets hoort, is het een boek, want daarin is dat wel echt zo.
Oké.
Ja. Maar dat is een detail.
Het is een detail, maar het is een leuk detail.
Het is wel een heel leuk detail.
Ja, we hebben ook gelukkig weer koffie en ik heb zelfs een chocotof gekregen.
Ik ga een appelsapje drinken om de keel een beetje te smeren.
Ja, want we gaan babbelen.
Gaan we babbelen?
We gaan babbelen.
Over boeken?
Ja, toch wel. Boeken babbelen.
Boeken babbelen.
We hebben 3 boeken mee. Ik heb eentje mee en Trace 2. En als centraal thema gingen we voor...
Gingen we voor een centraal thema?
Ah, ik dacht dat zo wat... Toon een keer een ander boek.
Ah, ik heb...
Mysterie, plot, oplichters.
Ja.
Dat een beetje zo.
The dark side.
The dark side of the human nature.
Ja. Ja, dat is een goed. Ja, dat is goed.
Oké. Okay. Maar dan wel in Nederland.
De onderkant van de maatschappij. Of toch niet helemaal?
Ja, onderkant, ik weet niet. Het gaat ook over liegen bij mij vooral. En zo wat bedriegen. En,
Er zitten ook in allebei mijn boeken leugenaars.
Oké, leugenaars. Voilà, de bende van de leugenaars.
Ik zal beginnen met mijn boek dat effectief over een leugenaar gaat.
Ah, ja.
En dat is Het Mirakel van België van Maarten Engels. Ja. Misschien heb je het al gezien. De cover is... het is een witte cover. En daarom staat er eigenlijk... Het zijn eigenlijk 2 verschillende foto's die verknipt zijn. Dus we hebben een foto van de meesteroplichter Piet van Hout. En ook een foto van Maarten Engels zelf. Want het is een boek. Het is eigenlijk een soort van de biografie van de grootste oplichter van België, Piet van Hout. Maar er staat dan ook onder roman.
Oh.
Ja, omdat ik... En dat is een van de thema's van dat boek, van wat is fictie en wat is geen fictie. Het feit dat je schrijft over een meesteroplichter, is eigenlijk heel veel van de dingen zijn al fictie, want die kerel verzint natuurlijk alles. Maar wat dat hij doet, heeft dan natuurlijk wel een impact op de echte wereld. Dus het is ook non-fictie. Maar Engels wil er dan ook zijn eigen ding mee doen. Ja, hij is niet gewoon een biograaf, hij is een schrijver, hij is ook een dichter. Dus over die cover kun je al heel veel zeggen.
Dus hij wordt zelf ook een beetje oplichter.
Ja,
misschien.
Je kunt niet zeggen van, je is een objectieve observator.
Ah ja.
Ik kan het zo zeggen.
Waren er ook meerdere covers, of droom ik dat nu?
Ik denk dat je dat droomt.
Oké, sorry.
Ik ga verder. Wat grappig is, dat je droomt over de cover van Mirakel van
zo zijn mijn droom.
Alright. Maar dus Maarten Engels, voor wie dat er hem niet kent, is een Vlaamse dichter en schrijver. Ik denk dat hij vooral bekend is geworden met zijn De Eenzame Uitvaart in Antwerpen. En dat was een groot project waarbij dat als er iemand een eenzame overledene was... dat er dus niemand was bij de begrafenis, ging iemand van De Eenzame Uitvaart daar ook een gedicht over schrijven en gaan voordragen bij de uitvaart. Kan je dat?
Ja.
Ah ja, oké. Omdat je nu zo keek, klik van ja.
Maar het is wel een mooi idee.
Je is zeker een mooi idee. Supermooi idee. En Maarten Engels is dan ook nog stadsdichter geweest van Antwerpen. Een tijdje geleden al, in 2016. Dat is toch 2 jaar zeker dat je dat zei. Anyway, hij is het nu niet meer. Hij heeft ondertussen ook al romans geschreven. En in dit boek, omdat een... Ja. Ik ga zeggen waarvoor dat boek gaat. Want hij leert ook dingen over zijn leven uit het boek.
Okay.
Wat ook weer grappig is, want het is eigenlijk de biografie van iemand anders.
Ja.
Maar hij leert ook heel veel over Maarten Engels in het boek.
Oké. Okay.
Dus, ik ga zeggen, hè. Zoals ik zei, je hebt op die cover, je hebt al die 2 halve koppen, dus dat geeft alweer van, het gaat niet alleen over die Piet van Hout gaan. En dat begint met Maarten Engels, die Piet van Hout ontmoet, die zegt van, die meesteroplichter, wat is dat hier nu? Wat heeft hij allemaal gedaan? En je denkt ook van, oh, dat is er nu aan een keer... een goed onderwerp zijn van een goede roman over te schrijven. Maarten Engels stelt zichzelf ook wel een beetje voor als... ik was zo'n beetje de jonge auteur, ik wou het maken, en ik was misschien een beetje arrogant. Hij is wel heel kritisch naar hoe dat hij was toen dat hij begon aan dat boek. Hij heeft daar jaren aan gewerkt.
Ah, ja.
Het is een beetje satirisch dat hij zichzelf zo beschrijft. Met zijn witte hemdje en een beetje bezige bij en al. Je ziet dan ook direct, hij praat heel de tijd over zijn uitgeverij, waar zijn boek gaat verschijnen, de bezige bij... Dit boek is verschenen bij Das Mag, dus dan heb je al zoiets van, er is er nog ergens iets misgegaan. Die Piet van de Hout zegt dan ook altijd, zet mijn gezicht op de cover, we verkopen er 1 miljoen van. En Maarten neemt dat wel zo niet helemaal ernstig, maar tegelijk zie je hem wel denken van, het zou wel goed zijn, moest ik zo'n keer een groot succesje nemen. Alleen want op zich, hij is dichter, hij heeft van een roman geschreven, maar het is nu niet, is Pieter Aspen niet.
Ja.
Misschien ook best, maar successen ook wel tof zijn voor hem.
Ja, hij verlangt daar een beetje naar.
De bezig bij is ook niet mega enthousiast over dat idee van, van die meesteroplichter. En zoiets van, ja, oké, wil je daar nu echt op verder gaan? En hij is zoiets van, ja, ik wil dat graag doen. Hij heeft ook al helemaal tegen die Piet van Hout gezegd, van ik schrijf een biografie over u. Dus het is echt niet alleen maar een boek over die meesteroplichter.
Ja.
Maar het gaat natuurlijk wel over hem, is het onderwerp. En de meesteroplichter is eigenlijk een niet zo slimme, niet zo aantrekkelijke jongeman. Man, in het begin was hij jong, nu is dat natuurlijk niet meer. Sinds dat ik dat boek gelezen heb, ben ik ook heel de tijd bang dat ik opgelicht ga worden.
Oké.
Dat is een beetje jammer. Ik ben er zeker niet goedgeloviger op geworden. Maar je begint te vertellen, die is geboren in Gent. Die is eigenlijk het onverwachte derde kind van een tweeling. Heel raar.
Oké.
Ja, anyway. Die jongen wordt ook, door zijn ouders zo'n beetje, is natuurlijk minst favoriete kind, een beetje aan de kant geschoven. En weet je, zelf zoekt hij daar ook de oorzaak in dat hij nu iedereen wil opleiden.
Ah ja.
Ongelukkige jeugd, of course. Hij heeft dan ook zo'n beetje in een soort van internaat/inrichting gezeten. En daar begint het zo dat hij heel het van die kleine dingen doet om mensen op te lichten. Want dat wordt ook iedere keer groter. En hij rijdt ook altijd van die zotte auto's en hij belt dan naar Maarten van in zijn privéjet. En Dien Piet zegt dan ook van, nee, ik heb eigenlijk echt er staat geen euro op mijn naam. Die heeft niets dat eigenlijk van zichzelf is. Maar door heel veel mensen op te leggen, door vertrouwen te winnen, door dan ook zo van die half bij een bepaalde vrouw te wonen, die dan te veel geld heeft, en dat af te roomen met daar een auto rond te rijden, heeft hij wel een bijna zotte leefstijl.
Oké.
Maar ik kan ook zo niets bewijzen. Van, je zegt dan altijd van, ik heb zoveel geld, maar dat staat nergens op mijn naam. Maar ik weet van, maar kun je een keer zeggen hoeveel dat is of waar dat staat? En dan gaat dat niet. Maar ondertussen reed hij dan wel zo rond met een hele Lamborghini en al. Ik bedoel, er is wel iets van aan dus.
Ja.
Maar het is allemaal niet zo duidelijk. Die heeft ook een aantal keer in de gevangenis gezeten natuurlijk. Maar omdat er ook niets op zijn naam staat, is het altijd heel moeilijk om te bewijzen dat hij een oplichter is. Dus hij heeft dan bijvoorbeeld creditcards die op naam van andere mensen staan. Die mensen worden echt leeggezogen. En ofwel kunnen ze, ze klagen ze hem aan, maar kunnen ze het niet hard maken. Ofwel hebben ze zoiets van, dat is wat dat Piet doet. Vrij raar. Dat moet blijkbaar iemand zijn met veel charisma of zo, maar dan nog. Het is echt een beetje gek. Je leest dat allemaal en je denkt van, oké, dat zal inderdaad waar gebeurd zijn. En sommige dingen, is die ook voor veroordeeld of is hij wel voor de rechtbank gekomen. Je kunt dat dan ook lezen als je een keer op googelt. Zijn er ook zoal veel oudere artikels uit de Humo en al uit de Morgen over zijn rechtszaken. En dan denk je toch, hoe komt het dat die mensen niet gewoon in de gevangenis zit?
Ja.
Heel hek. Maar dus Maarten onderzoekt dat allemaal. In het begin van het boek is dat zo'n beetje van, wat was zijn leven? Hoe is hij daartoe gekomen? Wat was zijn eerste grote oplichting? Wat was zijn tijd in de gevangenis? Toen dat hij in de gevangenis zat, had hij dan ook zo ergens in een loophole gevonden. Van, gevangenen mogen van dan tot dan uit hun cel om te praten met een advocaat. En dat hij mega veel advocaten uitgenodigd om te komen praten met hem, door ze te beloven van, maar als ik hieruit kom, dan krijg je bijna verhaald. Natuurlijk iets subtieler dan dat, maar dat is zot hoeveel advocaten dat er daar zijn. Het gaat ook heel de tijd over zijn echte advocaat dan, en dat is, die als season zaten doet, Jeff Vermassen. Ja, die reed ook rond met de auto van Jeff Vermassen, en dat is mega crooked. Wat dat die band is tussen die twee. Jeff Vermassen wordt ook nooit letterlijk benoemd. Maar omdat Maarten hem ook... zo satirisch beschrijft, en je wel zo door van... dat is keihard. Jeff Vermassen, ik had het dan ook opgezocht. Die staan dan ook zo vaak samen op de foto. Ja, en dat je dan denkt van... Maar moreel is er daar wel iets fout.
Ja.
Want die Piet van Hout is dan niet voor alles veroordeeld. Maar dat is een zotte oplichter. En door daar dan zo heel de tijd mee om te gaan, iemand als advocaat, dan heb je zoiets van, het is dat je dat goedkeurt.
Mm-hmm.
Maar aan de andere kant, Maarten Engels gaat er natuurlijk ook heel de tijd mee om, want het is een biograaf.
Ja.
Anyway, dus Maarten, die volgt hem jaren aan de stuk. En die Piet begint dan ook soms te zeggen van, Maarten Engels, ik ben hier een rekening aan het openen op uw naam. Begint hij te doen dat die Maarten Engels aan het opleiden is. Zegt hij van, je moet me even voorstellen aan uw vrouw, voordat je het weet ben ik ermee weggelopen. Die weet dan ook zo van alles. Heeft hij van alles opgezocht over die vrouw van Maarten Engels. Dan weet hij zelf ook slechts zoiets staan van... Oh my god, dat is mega creepy. Wil ik dat wel nog? Vandaar, het is niet gewoon een boek over de oplichter. Die heeft ook een impact op het leven van Maarten Engels. Ook omdat hij is heel de tijd bezig aan dat boek, maar die uitgeverij wil dat dan misschien niet meer. Dus heel interessant. Misschien een beetje te dik. Sorry, Maarten Engels. In de helft van het boek denk je wel van, waar gaat het nu naartoe? Waar zijn we naartoe aan het gaan? Omdat je zowel, je weet het grootste stuk van het leven van Piet van Hout. En je weet van, oké, Maarten weet niet helemaal wat ik moet vertellen. En dan heb ik echt iets van, maar waar gaan we nu naartoe? Mm-hmm. Like, verhaaltechnisch. Wat wordt de climax?
Mm-hmm.
Ook heel grappig is dat bepaalde... En dan komen we weer bij die fictie. Er zijn zo scènes in dat Maarten Engels en Piet van Hout bij Daniela Boekri zitten in Vandaag om te vertellen over dit boek, terwijl het boek nog niet is uitgegeven.
Oké.
Okay. Ja, dus ik had hij zo'n beetje aan het dromen is over een press tour dat hij gaat geven, als dat boek er is, maar in het boek. Dus hij weet dat dat niet waar is.
Ja.
Plus, hij weet ook dat dat niet waar is, omdat Vandaag niet meer bestaat. Want dat denk ik een kleine misrekening was, toen hij het boek schreef, dacht hij dat dat misschien dit jaar ook nog ging bestaan.
Ja.
Dat is wel jammer. Dat is kleine...
Of het toont aan... Allee, dat hij ook mee aan het liegen is.
Ja, inderdaad. Dus dat is wel het ding van... Maarten is ook een beetje aan het opleggen.
Ja. Ja.
Zeker op het einde neemt hij echt een heel loopje met de waarheid. Denk je van, oh, dit is helemaal niet gebeurd.
Ja.
Maar dat is ook wel het leuke eraan. Ik vind dat leuk, weet je, omdat je hebt zo die laatste jaren heb je wel die trend van die autofictie. Mm-hmm. En alles in die boeken moet zoveel mogelijk waar zijn. En hij greep met je echte leven. En dit is zeker zo. En ik bedoel, hij heeft ook opgedrongen met Piet van Hout. En weet je wel, ze hebben gesprekken gehad en al. Maar dat vind ik leuk als je op een bepaald moment zoiets heeft van, ah, maar nu ga ik het wel gewoon verzinnen.
Ja.
En dat je zo als lezer een beetje moet zoeken van, oké. Okay, wat is er hier nu nog waar en wat niet?
Het is niet duidelijk van vanaf hier is nu...
In het begin zit je bij die scènes van vandaag en denk je van, ah, zo raar, dat boek is nog maar net uit. En dat gaat nu al over de press tour, die pas gebeurt als het boek uit is, maar in het boek zelf.
Ja.
Dan denk je van, dat is raar. En dan meer en meer begin je te denken van, maar is dat nu echt? Of is dat nu niet echt? Dus dat is wel cool.
Ja.
Je is er soms ook bij als Piet iemand oplegt.
Oké. Okay.
Dus dat is dan mijn ook actie. Zo weer op het randje, dat je denkt van, oké, zeg je dan nu eigenlijk niet... Schuldig verzuim. Allee, is dat wel oké? Okay? Piet, die ook klinkt dat hij de directeur is van Johnson & Johnson. Oké, bijna raar. Vaak is het gewoon grappig ook, dat je denkt, allee, what the fuck?
Maar het toont wel aan dat je als mens eigenlijk... Ja,
mensen zijn heel optimistisch.
Ja, ja.
En ze weten dat ze omgaan met een oplichter. Dat is ook vaak het ding, hè. Ze denken, oh ja, niet met mij. Ik ga hier helden taal. En Piet van Hout lacht daar zelf ook mee. Dus dat vind ik, dat is wel het coole daaraan.
Ja.
Ik heb veel omgeplooid, maar ik had mijn stift niet bij op dat moment. Dus dat is een beetje jammer. Ik ga gewoon één zin lezen. Om eerlijk te zijn, zei ik, vond ik Piet van Hout een uitstekende metafoor voor een mensengeneratie die het botte eigenbelang boven gemeenschapsdenken verkoos en narcisme boven empathie.
Mm-hmm.
Daar komt het een beetje op neer. Die mensen weten dat ze te maken hebben met een oplichter en toch... Ja, de hebzucht is groter dan de voorzichtigheid.
Ja.
Dat crazy is. Piet rechtvaardigde zijn gedrag door te zeggen dat hij enkel van de hebberige mensen stal. Mensen die door hun dwaze onvoorzichtigheid zelf om het financiële verlies hadden gevraagd. Mensen die slimmer dan hij dachten te zijn of hem uitlachten. En derhalve had hij geen greintje gewetenswroeging over zijn daden of empathie voor de mensen die hij in zwaar weer had gebracht, door de wildste verwachtingen te wekken, hun carrières te kraken of ze in financiële moeilijkheden te brengen. Men kon hem niet de hebzucht van zijn medemens verwijten, zei hij, en al zeker niet van hen die zo stom zijn om zoveel geld in te zetten wanneer de beloofde sommen te mooi zijn om waar te zijn.
Hm.
Dus op zich is eigenlijk ook een beetje een parabel over hebberigheid.
Ja.
Maar het is misschien een beetje dik. Like, in de volgende editie probeert hij misschien nog 100 pagina's van te doen. maar ik vond het wel heel interessant om te lezen. Ook gewoon omdat ik het nog nooit... Het is zo, ja, oplichters. Dat is niet iets waar ik vaak over nadenk of veel over weet.
Of denk toch niet dat dat gelijk echt bestaat of zo?
Ja, op zich had ze wel zo phishing en al en Nigeriaanse prinsen in je mailbox.
Of nu sms'jes.
Maar, oh, ja, like, what the fuck? Maar het staat daar nooit op... Allee, like, dat is zo ook een one-man show, hè?
Ja,
like,
ja.
Bij oplichters denk je misschien al vaker van, dat is zo like, een bende, de maffia, whatever. Maar dit is gewoon een one-man show die heel veel durft en heel veel probeert en er dan precies mee wegkomt.
Ja.
Ik vond het echt bijzonder.
Ik heb De Huisgenoot mee van Elizabeth Day. Je hebt zelf ook al The Party gelezen, dacht ik. Elizabeth Day is een schrijfster, journalist en ook een podcasthost. Zij heeft How to Fail with Elizabeth Day als haar podcast. Ze is geboren in Engeland, opgegroeid in Noord-Ierland. En dat is ook waar dat de meeste van haar boeken plaatsvinden, ook deze. Maar dus, waarover gaat De Huisgenoot? We leren Marissa kennen. En Marissa is een jonge vrouw en ze heeft Jake ontmoet. Ze zijn nog niet zo lang samen, maar ze zijn onmiddellijk al aan het kijken van we gaan samen wonen. En ze denken zelfs al over kindjes. Dus dat is echt al zo... ja, dat settelen onmiddellijk, er helemaal voor gaan. Ze gaan op zoek naar een huis, ze hebben dan iets gevonden.
Amai, ja. Ze blijven niet bij de pakken
zitten. Ze gaan daar dan, ze trekken daar dan in. Maar dan krijgt Jake te horen op zijn werk dat er een beetje, dat het financieel wat minder gaat. En moeten ze zelf ook een beetje opletten. Dus ze beslissen dan van, we gaan een kamer verhuren van ons nieuw huis. En zo kunnen ze het financieel een beetje beter trekken. En er komt een vrouwelijke medebewoonster, Kate. En dat gaat eigenlijk wel goed. Maar dan, na een tijdje, vindt Marissa dat die wel zeer familiair is. Ja. En dat die zo... Ja, die is blijkbaar ook op de hoogte van het feit dat ze proberen een kindje te krijgen, maar dat dat niet zo goed gaat. En dan vindt ze dat Jake ook vrij goed met die Kate overeenkomt. En als ze een opmerking heeft over Kate, dan kiest Jake zo altijd partij voor haar. Mm-hmm. Dus het is zo wat... Ja, dat ziet er zo wat een beetje raar uit allemaal. En dan ben je ook te denken van, is die een Jake eigenlijk wel wie dat hij zegt dat hij is? Want je krijgt dan meer het gevoel dat hij die Kate misschien al kent. Dus het is zo wat, wat is dat hier allemaal?
En ik ben ook de ondertitel aan het lezen die op de voorkant staat.
Ja.
Ze heeft bijna alles, de rest pikt ze in.
Ja.
En dat is ook cool, want de Engelse titel zag ik daarnet beneden, de Magpie.
Ja, klopt. Ja, de huisgenoot vind ik nu eigenlijk een beetje, vind ik niet de beste titel. Maar goed. Het interessante is dat je eigenlijk het verhaal vanuit verschillende personages leert kennen. Mm-hmm. Maar dus eerst vooral vanuit Marissa haar kant. En dan gebeurt er iets... Want als ik u dat zo vertel, ik heb dat boek ook tegengekomen bijvoorbeeld in The Flair als boekentip. Het is zo wat meer op een chicklit als het googelt.
Ja, dus het is heel leesbaar.
Heel leesbaar.
Heel vlot.
Ja. Wat ik normaal niet zo aangenaam vind. Ik heb ook lang getwijfeld van, vind ik dat nu eigenlijk wel mooi of niet? Maar dan gebeurt er iets waardoor dat wel echt geniaal wordt.
Ja.
Op zich weer qua echt inhoud, vond ik het tot de laatste pagina nu niet zo mooi. Maar ze heeft wel een... Is dat dan verhaaltechnisch, denk ik? Gebeurt er iets?
Ja, ze kan dat goed.
Ja, waardoor dat ik dacht... ik ben toch blij dat ik het gelezen heb. Ik ga dat natuurlijk niet vertellen.
Allee,
dus ik kan ook niet zoveel meer vertellen over de plot. Maar ik kan misschien wel zeggen wat er nog in zit. Dus buiten zo dat mysterie van... Wie is die vrouw nu eigenlijk? En wat doet die daar? Die duikt dan zo bijvoorbeeld ook plots op in de yogales van Marissa en zo. Je leert dan ook Marissa haar verleden een beetje kennen. Dus het gaat ook vooral over vruchtbaarheidsproblematiek.
Ja.
Dus je leert heel dichtbij hoe dat allemaal gaat. Mm-hmm. Ook gewoon hoeveel pijn dat doet, fysiek.
Ja.
Er wordt dan een IVF-traject gestart en zo. Ook het feit dat dan... Ik denk dat ze het 7 keer of zo doen. Ze ook met miskraam. Dus wat dat doet met je lichaam als vrouw, maar ook natuurlijk je relatie. Ook wel een gemene rol dat een familie kan spelen daarin, hoe mensen gemanipuleerd worden. Dus ook over liegen en over bedriegen, dat zit er allemaal in.
Mm-hmm.
Maar wel op een heel vernuftig. Vernuftig. Ik vind dat een mooi woord, maar een moeilijk woord. Dus als je dit boek wil lezen, moet je vooral benieuwd zijn naar de techniek en niet zozeer zo naar rechte inhoud, want dat vond ik soms zo wat soapy. Soms denk ik, ik vond het eigenlijk niet zo mooi. En een ander moment denk ik, ik vond het eigenlijk wel mooi, maar dan vooral door die een twist.
Ja, maar dat vond ik ook bij The Party.
Ah, ja.
Dus op zich, de inhoud is niet mega uniek of zo. Of het is niet zo van, ze heeft hier een bijre origineel verhaal gevonden. Maar ze kan zo goed vertellen.
Ja.
En vertelstrategie, haar structuur is gewoon mega goed.
Ja, exact. Ik denk dat dat ook is wat ik had bij de huisgenoot.
Ja. Dus... En daarom zeg ik, het is een heel leesbaar boek.
Ja.
Je wordt er echt als lezer, word je echt meegenomen.
Ja, ja, ik wou er zeker altijd in verder lezen. Mm-hmm. Ik wou zeker toen dat die in een twist gebeurd was, dacht ik, aha. Maar dat was een leugen.
Aha.
Dus op zich, ja. Ik ben er nog altijd niet aan uit.
Ja.
Dus het was niet op elk vlak supergoed, maar wel interessant uitgewerkt. Ik denk dat dat vooral is. Voilà, ik heb eigenlijk niet meer te vertellen over dat boek.
Okay,
omdat ik anders gewoon te veel ga verklappen.
Ah, wel.
Voilà.
Cheers. Ik heb nog een boek mee en dat heet De Jongen en de Hond. Het is van Seishu Hase. Seishu Hase is een Japanse auteur, die is redelijk bekend in Japan, iets minder bij ons. Maar die is wel al even bezig. Zijn debuut was al in 1996, toen we er nog, weet wel...
Aan het zingen waren op de Spice Girls.
Hij heeft dan een paar prijzen gewonnen, maar wel gewoon binnen Japan. Zijn echte naam is Toshihito Bando. Maar dus, hij schrijft als Seishu Hase. En hij schrijft misdaadromans, game stories en literatuur. Wat een geniale combinatie.
Ja.
Dit is, er zit wel wat misdaad in. Maar meer omdat personages in de misdaad zitten, zijn die precies over misdaad.
Ah, ja.
Als ik dat onderscheid mag maken. En het gaat dus over een hond. Ik ga misschien gewoon een keer beginnen met de achterkant voor te lezen. Zes maanden na de alles verwoestende tsunami van 2011 duikt een vermagerde Duitse herder op in Fukushima in het noordoosten van Japan helemaal alleen. De mysterieuze zwerfhond wordt opgevangen door achtereenvolgens een vrachtwagenchauffeur met een bijbaantje in de onderwereld, een smokkelaar, een uitgeblust echtpaar, een prostituee en een oude eenzame jager.
Okay.
Elk baasje heeft snel door dat de herder vastberaden is op weg naar het zuiden. Dus iedere keer, elk hoofdstuk is iemand anders die hond tegenkomt. Ze zien die hond en in veel gevallen is die al even onderweg. Is die heel vermagerd of is die ziek of whatever. En ze nemen die in huis en dan blijkt al heel snel dat dat wel echt een hond is die een baasje heeft gehad. Dat ze zien van ja, die is heel braaf, die was op zijn eten, die is mensen gewoon. Die beschrijvingen zijn super mooi, omdat die kerel moet echt die kerel. Die kerel moet echt wel een hond hebben gehad, want hij herkent heel veel. Dat je denkt van een bepaalde beweging dat een hond doet als die eten wil, of als die bij je wil komen. Of, allez, het is echt zo. Seishu heeft een hond thuis.
Ja.
Keert, dat kan niet anders. Mm-hmm. Als je dat leest als hondenbaasje, heb je ook echt zo van, oh my god, allez, bedoel, ik heb het niet geweend, maar dat had gekund.
Ja.
Ook gewoon omdat hij zo afziet, die hond. Want die hond die is op weg naar een bepaalde plek. Ja, dus een keer naar het zuiden, dus een keer naar het westen, afhankelijk van waar dat hij zich op dat moment natuurlijk bevindt. En die zorgt ook voor echte verandering in het leven van de mensen dat hij langskomt. Ah, ja. Toen ik dat las, dacht ik, oh, het gaat zo mooi zijn. En dan gaan ze like, beseffen wat het leven om draait en al. Maar eigenlijk, ik ga niet te veel spoilers geven, maar bijvoorbeeld de eerste twee personages dat hij tegenkomt, als hij ze verlaat, gaan ze dood. Voor de rest ga ik niet te veel zeggen. Niet iedereen gaat dood als, okay, als die hond weg is, of whatever, maar... Het is niet het zeemzoete westerse Lady en Vagabond verhaal. Ja. Het is geen Disney. Ja. Het is een mooi verhaal en die hond is inderdaad op weg naar iemand. Je leest dan in het laatste hoofdstuk, ontdek je dan naar wie dat die op weg is. Ja, een jongen, want dat is de titel. Maar weet wel van, wat is hun band? Waarom is die onderweg naar die jongen? Hij heeft ook een chip, dus als iemand hem vindt, dan scan ze hem dan ook wel in. En dan kijkt van, kunnen we contact opnemen met dat baasje? Maar dat kan niet. Je komt ook van een plek waar dat de tsunami is geweest. Dus ja, dat baasje is gewoon omgekomen in die tsunami. Maar dus dan besluit iedereen van, ah, oké, we kunnen geen contact opnemen met dat baasje, dus die mag bij mij blijven. En dan, weet je wel, bouwen ze een beetje samen de leven op. En dan gaat die hond weer verder.
Ja.
Super mooi, super leuk om te lezen als je een hond hebt, omdat je heel veel herkent. Maar het vertelt ook echt een verhaal van zo, like, gewoon echte mensen.
Ja.
Sommigen zitten in de onderwereld, redelijk veel ervan. Dus je hebt bijvoorbeeld die prostituee, bijvoorbeeld die smokkelaar. Maar er zitten ook gewoon twee oude mensjes tussen. Eén oud mensje, een koppel dat zo een beetje uit elkaar is gegroeid. Gewoon heel normaal.
Ja.
Een beetje van alles. Dus het is niet dat er per se super spectaculaire dingen gebeuren of zo. Die hond redt zo like, niet, weet wel, 17 kinderen op de schoolbus of zo. Dat gebeurt niet. Maar het is wel heel mooi dat hij like, een klein beetje betekenis heeft bij alle mensen dat hij tegenkomt.
Ja.
Dus dat is wel echt mooi eraan. Supermooi verhaal. Het is geen Disney. Soms een beetje hard. Soms een beetje ween. Maar gewoon heel mooi verteld. En dan zit je aan het lezen en dan denk je, ik ga mijn hond nog een beetje knuffelen. En dan doe je dat. Het is ook heel vlot. Like dat ik zei, het is gewoon, ieder hoofdstuk is een ander personage. En ik denk dat er zo... 7 hoofdstukken zijn of zo? Ja. Nee, 6. Dus ik heb gewoon iedere avond 1 hoofdstuk gelezen en dat was eigenlijk ideaal.
Maar je moet ze wel chronologisch lezen. Allee, na elkaar lezen. En die volgorde lezen.
Je moet ze wel in die volgorde lezen. Maar de mensen op zich hebben niets met elkaar te maken.
Ah, ja.
Het is niet dat zo, like, het echtpaar dan iets met de prostituee te maken heeft of zo. Alleen de eerste twee, de man en de hond en de dief en de hond, volgen echt zo op elkaar. Maar bij de rest is dat niet. Dan is die hond gewoon een beetje alleen aan het zwerven, komt hij weer ergens toe. Dus echt vrij leuk. Als je graag Japanse literatuur leest, heeft zo wel zo'n beetje die typische Japanse sfeer. Of als je daar geweest bent, herkent ook zo wel veel van like, zo stomme dingen als de supermarkt en al.
Ja.
Dus dat is wel cool. Als je niet houdt van hon en je houdt niet van Japan, dan hou je wel van hon of je houdt van Japan, dan denk ik dat je het leuk gaat vinden.
Oké, ben benieuwd.
Wil je het lenen, Sarah?
Ja, eigenlijk wel.
Maar ik had je mee.
Oké, bedankt. Oké, het was keer 3 boeken, maar ook een keer, hè?
Tuurlijk, we moeten niet altijd overdrijven.
Nee, voilà. Kijk, ik ben blij dat we opnieuw bij het boekenhuis Theoria mochten opnemen. Wat ben je nu aan het lezen misschien nog?
Ik ben nu bezig in het derde boek van de Nevermore-reeks van Jessica Townsend. Maar het is heel mooi, het is gewoon weer... Ik vind dat leuk aan een reeks, je kunt daar gewoon aan beginnen. En je denkt van, ik heb er zin in om verder te lezen. En je hebt zo niet zo die inloopperiode nodig.
Ja. Dat de personages niet meer moeten gezet worden.
Nee, dat vind ik wel cool. En ik ben ook non-fictie aan het lezen. Ben ik Enough aan het lezen van Jessica Rose Williams. En dat is zo wat over slow living en minimalisme. En het is ook wel heel interessant.
Ja. Oké.
Okay.
Ik ben bezig in Open Water, ja, van Caleb Azuma Nelson. Mm-hmm. Gaat over een man en een vrouw en zij hebben like, een ongelooflijke aantrekkingskracht, worden beste vrienden en zijn echt ergens like, wel verliefd, maar er gebeurt niet echt iets. Dus vrij speciaal en heel poëtisch, super mooi geschreven. En dan ben ik ook begonnen in De Hemel is Altijd Paars van Sholay, denk ik, Reza Zadeh. Ik weet echt niet hoe ik moet uitspreken, maar ben net begonnen. Het gaat over een vrouw die is opgegroeid in Iran en net in Nederland woont en hoe zij haar weg zoekt in deze samenleving. Mm-hmm. Voilà, dus die twee.
Cool.
Voilà. Ongetwijfeld later in een van onze podcasts.
Sowieso. Als je onze podcast wil steunen, dan kan je ons altijd een spreekwoordelijke koffie doneren. Dat kan via onze website of via de link in bio van onze Instagram pagina. Of als je op de hoogte wil blijven, kan je ook altijd inschrijven op onze nieuwsbrief via bendevanhetboek.com. Of via onze Instagram.
Voilà. En dan bedanken nog onze mannelijke crew. Dat zijn Jasper, Michiel, Wes en Joffra voor alle ondersteuning en jingles. En dan hopen we dat jullie ook nog een volgende keer naar ons willen luisteren.
Yes, want wij willen graag nog veel praten over boeken.
Toch wel, toch wel.
Alright, tot de volgende keer.
Bye bye.
Van het boek.